Goedemorgen. Namens de kerkenraad heet ik u allen vanmorgen hartelijk welkom. En in bijzonder de gasten en zij die deze viering beluisteren via internet. Volgende week zondag is er om 10:00 een jeugddienst in de Bethelkerk met als thema feest. Deze dienst is voorbereid door onze eigen predikant, samen met de leiding van de kinderen en van de jeugd. Jong en oud zijn dan van harte welkom. Komende woensdag 13 februari van 9:30 morgens tot 11:30 kunt u deelnemen aan een gespreksgroep over Kijk op Geloof, onder leiding van dominee Jolien Levers. Deze groep is open, u mag gewoon aanschuiven, ook als u eerder nog niet meegedaan heeft. Dan over de kerkdienst van deze morgen. Onze voorgangster is mevrouw dominee Bernadette van Litsenburg. Het orgel wordt bespeeld door Nol van Herpen. En ik weet niet of er kinderen zijn. Die zijn er niet, dan sla ik dit stukje over. De bloemen uit onze dienst gaan met onze hartelijke groeten en wensen voor een goed herstel naar de heer Ekkeringa. Hij verblijft momenteel in Sint Martinus. En na de dienst is er koffie, thee en limonade in het gemeentecentrum achter de kerk. Daarbij zijn uiteraard onze gasten ook van harte uitgenodigd. Ik wens u een inspirerende dienst en we bereiden ons nu voor met orgelspel en een moment van stilte. Onze hulp is in de naam van de Heer. God, oorsprong, doel en zin van ons bestaan. Als wij van u zijn losgeraakt, blijf ons dan vasthouden. Als wij u dreigen te vergeten, laat ons dan niet ongemoeid. Als wij onze eigen weg gaan, zet ons de voet aan dwars. Als wij vastgelopen zijn, breng ons dan weer in beweging. En als wij u willens en wetens weerstaan, vergeef ons dan. Verwarm ons hart. En maak ons van vijanden tot vrienden. Wil ons aanspreken met uw goede woorden. Wil ons tot leven wekken door Jezus Christus onze Heer. Amen. We zingen Psalm 71, de vers 1, 2 en 3. Heer, laat mij schuilen in uw hoede.
Thank you. Laten we bidden voor de nood van de wereld. U eeuwige omvat onze onmacht, doorlicht ons donker, ontmasker onze schijn en doorbreek het onvermogen waarmee wij u alleen laten. U eeuwige, wees de stem die doden opwekt, die doofheid geneest en heel de schepping de lente voorzegt als het seizoen van uw erbarmen. En we vragen u zingend om ontferming. En dat doen we met 299e. Heer, ontferm. Zij met u. Bron van alle wijsheid, met uw licht wijst u ons wegen om te gaan. En uw liefde verschaft ons onderdak. Dankzij u, omdat uw licht ons leidt naar een geboren mensenkind dat uw gelaat onthult. Wees ons nabij, kom ons te na tot in de minste van de mensen. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. En hoewel er geen kinderen zijn, zingen we het kinderlied 822. Wij trekken maar verder. Ik ga met u hoofdstuk 3 en 4 van Esther lezen. Dat is het alternatieve rooster op dit moment. Maar ik weet niet hoe goed u het boek Esther kent, maar ik vertel u wat er in Esther 1 en 2 gebeurd is in kort bestek. Het boek Esther begint met een banket dat gegeven wordt door de Perzische koning Ahasveros. Eerst voor de hooggeplaatsten en daarna voor alle inwoners van zijn hoofdstad Susan. Na een drinkgelag draagt de koning zijn koningin Wasti op om voor het hof te verschijnen en haar schoonheid te laten bewonderen. De eerste vorm van MeToo, zullen we maar zeggen. Wasti weigert dit en de koning, die woedend is, verbant haar. Na een poosje krijgt de koning spijt dat hij zijn koningin is kwijtgeraakt. En zijn edelen raden hem aan om in alle gewesten van het koninkrijk naar een nieuwe koningin te zoeken. Hier stemt Ahasveros mee in en alle maagden die hiervoor in aanmerking kwamen, die zijn voor de koning in het harem geplaatst. En zo verschijnt ook Esther, Joodse vrouw Esther, in het verhaal en haar pleegoom Mordechai. Esther komt ook in het harem van die koning en verwerft de gunst van iedereen. En als het de beurt is van Esther om bij de koning te komen, wekt ze ook de bewondering van Ahasveros, die haar tot zijn koningin maakt. Hierna ontdekt Mordechai een complot om de koning te doden en hij meldt dit aan Esther, waardoor het leven van de koning gered wordt. En daar begin ik met u te lezen. In Esther, gaat u maar lekker zitten, want ik lees u eerst hoofdstuk 3 en dan dadelijk hoofdstuk 4. Ja, maar het is een prachtig verhaal, dus u zult zeker geboeid blijven. Na verloop van tijd gaf koning Ahasveros een hoge positie aan Haman, de zoon van Hammedata, een nakomeling van Agag. Hij plaatste hem boven alle rijksgenoten aan zijn hof. Alle hoge functionarissen van de koning die in de koningspoort waren, vielen telkens voor Haman op de knieën en bogen zich voor hem neer, want zo had de koning het geboden. Alleen Mordechai knielde of boog nooit voor hem. De functionarissen van de koning in de koningspoort spraken Mordechai daarover aan. Waarom overtreedt u steeds het gebod van de koning? Dit vroegen ze hem elke dag weer, zonder dat hij zich iets van hun woorden aantrok. Toen lichtte ze Haman erover in, om te zien of Mordechai in zijn houding zou kunnen volharden. Hij had hun namelijk verteld dat hij een Jood was. Toen Haman te weten kwam dat Mordechai niet voor hem knielde of boog, werd hij woedend. En hij besloot Mordechai uit de weg te ruimen. Maar nadat men hem had verteld uit welk volk Mordechai stamde, was de dood van Mordechai alleen hem niet genoeg. Vanaf dat moment zon Haman op middelen om alle Joden in Ahasveros rijk om te brengen, heel Mordechais volk. In de eerste maand van het 12e regeringsjaar van koning Ahasveros, de maand Nisan, liet Haman in zijn persoonlijke aanwezigheid het poer werpen, dat wil zeggen het lot. Over alle dagen en over alle maanden, één voor één, tot en met de 12e maand, de maand Adar. Daarna zei Haman tegen koning Ahasveros: er is een bepaald volk dat over alle provincies van uw rijk verspreid leeft en te midden van de andere volken zijn eigen leven leidt. Hun wetten verschillen van die van alle andere volken en aan de wetten van de koning houden ze zich niet. De koning is hier niet bij gebaat hen maar rustig hun gang te laten gaan. Als het de koning goed dunkt, laat er dan een bevel op schrift worden gesteld dat ze moeten worden uitgeroeid. Dan zal ik 10.000 talent zilver afdragen aan de ambtenaren die de koninklijke schatkist beheren. De koning deed zijn zegelring af en gaf die aan Haman, de zoon van Hammedata, de nakomeling van Agag, de vijand van de Joden. Over uw zilver kunt u vrij beschikken, zei hij tegen Haman, en ook over dat volk. Doe ermee wat u het beste lijkt. Zo werden op de 13e dag van de eerste maand de schrijvers van de koning ontboden. Er werd een bevel op schrift gesteld dat precies zo luidde als Haman het wilde. In dat gericht was aan de satrapen die de koning vertegenwoordigden, aan de gouverneurs van alle provincies en aan de vorsten van alle volken. Voor elke provincie was er een bevel in haar eigen schrift en voor elk volk in zijn eigen taal. Het werd geschreven in naam van koning Ahasveros en met de zegelring van de koning verzegeld. En er werden door boden in alle provincies van het koninkrijk brieven verspreid, waarin stond dat op één bepaalde dag, en wel op de 13e dag van de 12e maand, de maand Adar, alle Joden moesten worden gedood en volledig uitgeroeid, jong en oud, vrouwen en kinderen inbegrepen, en dat hun bezittingen mochten worden buitgemaakt. In elke provincie moesten afschriften van de brief worden verspreid. De inhoud ervan moest overal als wet worden uitgevaardigd en aan alle volken bekendgemaakt, zodat ze zich tegen de genoemde dag gereed konden houden. Op bevel van de koning vertrokken de boden met spoed. Ook in de burcht van Susa werd de wet uitgevaardigd. En terwijl de koning en Haman rustig zaten te drinken, raakte de stad Susa in rep en roer. Tot zover hoofdstuk 3. En we gaan zingen. Wij zingen, even kijken, lied 912, de versen 1, 2, 5 en 6. Hoofdstuk 4. Toen Mordechai vernam wat er was gebeurd, scheurde hij zijn kleren, hulde zich in een rouwkleed en wierp stof over zijn hoofd. Zo ging hij de stad door, terwijl hij luid en bitter klaagde. Voor de koningspoort bleef hij staan, want het was niet toegestaan deze in rouwkleding binnen te gaan. In alle provincies heerste onder de Joden diepe rouw, zodra het bevel en de wet van de koning er bekend werden. Ze vasten, huilden en weeklaagden, en velen hulden zich in een rouwkleed en legden zich neer in het stof. Esthers dienaressen en de eunuchen die haar dienden, brachten Esther op de hoogte. De koningin was hevig geschokt en liet Mordechai kleren brengen, opdat hij die zou dragen in plaats van zijn rouwkleed. Maar hij wilde ze niet aannemen. Toen ontbood Esther Hatach, een van de eunuchen die de koning haar als persoonlijke dienaar had gegeven. Ze droeg hem op uit te zoeken wat de reden was van Mordechai's gedrag. Dus ging Hatach naar Mordechai, die op het stadsplein voor de koningspoort stond. Mordechai vertelde hem alles wat hem was overkomen. Ook wist hij hem precies mee te delen hoeveel zilver Haman beloofd had te zullen afdragen aan de koninklijke schatkist als hij de Joden mocht uitroeien. Bovendien gaf hij hem een afschrift van de wet die in Susa was uitgevaardigd, waarin stond dat ze moesten worden omgebracht. Dat moest Hatach aan Esther laten zien om haar op de hoogte te brengen. En, zei hij, verzoek haar met klem naar de koning te gaan. Ze moet hem om genade smeken en bij hem voor haar volk pleiten. Hatach ging naar Esther terug en bracht haar Mordechai's woorden over. Esther droeg Hatach op om Mordechai het volgende te antwoorden. Alle dienaren van de koning en de inwoners van alle provincies van het koninkrijk weten dat er maar één wet geldt voor iedere man of vrouw die zonder ontboden te zijn naar de koning gaat en in het binnenhof komt. Die persoon wordt ter dood gebracht. Alleen degene wie de koning zijn gouden scepter toesteekt, brengt het er levend af. Wat mijzelf betreft, ik ben nu al in geen 30 dagen bij de koning ontboden. Esther's woorden werden aan Mordechai overgebracht. Toen liet Mordechai het volgende antwoord aan Esther geven. Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Als jij nu je mond niet opendoet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Toen liet Esther het volgende antwoord aan Mordechai geven. Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij. Eet niet en drink niet, overdag niet en 's nachts niet, 3 dagen lang. Ook al zal ik op die manier vasten met mijn dienaren en dienaressen. En na die voorbereiding zal ik naar de koning gaan, al is dat tegen de wet. Moet ik omkomen? Goed, dan zal ik omkomen. Mordechai ging weg en deed wat Esther hem had overgedragen. Tot zover het Oude Testament. En we zingen lied 138. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een bijzonder boek is dit, het boek Esther. Door alle eeuwen heen is er wat afgestoeid rond dit boek. Joden en christenen wilden het eigenlijk helemaal niet in de kanon opnemen. Deels omdat God helemaal niet genoemd wordt. En deels omdat een vrouw de held van het verhaal is. In de derde eeuw besloten de Joden uiteindelijk toch om het in de kanon te laten vallen. Omdat het populaire Purimfeest met dit Perzische verhaal, dat zo uit een 1001 nacht serie zou kunnen komen, het is daarmee verbonden. Meestal medio maart, het verschuift een beetje, wordt dit Purimfeest gevierd bij de Joden en het heet ook wel het Lotenfeest. Het Perzische woord Pur, dat betekent lot, en het meervoud daarvan is Purim. En het heet zo omdat Haman, deze lelijke boze Haman, het lot van het Joodse volk laat bepalen door het lot te werpen. Tijdens dat Purimfeest wordt het boek Esther gelezen en het hoort dan ook bij de Megillot, zoals we dat noemen, de feestrollen van het Oude Testament. Tijdens het lezen van dit boek Esther hebben de Joden allemaal ratels in hun hand. Vroeger hadden we nog zo'n ratel, maar zij hebben die allemaal nog. Om daarmee te rammelen als de naam Haman genoemd wordt in dit boek. Zodat niemand die vreselijke naam kan horen. En het is wel heel interessant dat zij zoveel lawaai maken. Omdat in dat hele verhaal het stil zijn van de eeuwige zo'n grote rol speelt. Daar ligt voor ons een thema om wat dieper op in te gaan. En een ander aspect van het Purimfeest is ook van belang, want iedereen is gemaskerd. Je doet je anders voor dan je bent. Achter een masker waan je je veilig. Het is bijna carnaval, u kent daar vast wel iets van. En het is belangrijk omdat zelfs de meest orthodoxe Joden zich totaal bedrinken tijdens dit feest. Het doet dus ook echt wel een beetje aan onze carnaval denken. Behalve dan dat heel veel steile protestanten zeker geen carnaval vieren. En orthodoxe joden zeker wel Purim. In de vierde eeuw is ook door de christenen dit boek opgenomen in de kanon. Maar het is eeuwenlang nauwelijks gelezen. Want het is zo typisch joods en de mannen komen er niet zo positief van af. Het is gelukkig nu anders, maar in de tijd was het toch wel een erg patriarchale samenleving. Gelukkig is men gaandeweg gaan inzien dat die thema's die in dit verhaal aan bod komen, ook voor ons mensen 2019 van belang zijn. Ik noem ze nog een keertje. Dus één is dan het zwijgen van de eeuwige. Twee, het je verbergen achter een masker, het niet voor je identiteit uitkomen. Maar ik wil er nog twee aan toevoegen. Waar staan wij voor? En ook, laten wij, u en ik, ons leven nou bepalen door het lot of door God? Het is natuurlijk niet voor niks dat men eeuwenlang zo moeilijk heeft gedaan om Esther te accepteren als een kanoniek boek. Juist omdat God er niet in genoemd wordt. En ik noem dat dan het zwijgen van God, want God wordt dan wel niet genoemd, maar hij komt natuurlijk in het verborgene steeds om de hoek kijken. Hoor het net ook wel bij Mordechai, die wat dreigende taal naar Esther uitsprak. Van als jij het niet doet, dan gebeurt er toch wel iets. Als de eeuwige niks van zich laat horen, kan dat natuurlijk ook heel bedreigend zijn. Het kan je ook een gevoel geven dat je in de steek gelaten wordt. We hadden het ooit van geen bericht, goed bericht. Dat kon geruststellend zijn, maar tegenwoordig gaat dat helemaal niet meer op. Want ik weet niet hoe het bij u is. Maar als ik op een bepaald tijdstip iemand bij mij thuis verwacht en ik hoor niks en die persoon komt niet opdagen, dan word ik toch ongerust. Want we hebben toch een mobiele telefoon waarin je even met een appje zegt van ik kom wat later. Want dan denk ik, er zal toch niks gebeurd zijn? Want anders had ik wel iets gehoord. Stilte in het algemeen kan bedreigend zijn. En dat merken we in het boek Esther ook. Mordechai keurt Haman geen blik waardig en ook geen woord. En daar kan Haman absoluut niet tegen. Esther is al 30 dagen niet meer door de koning uitgenodigd en zij denkt meteen ook, ik ben uit de gratie. Wat zal het dan zijn als het erop lijkt dat de eeuwige ons geen blik waardig gunt? Zijn wij bestand tegen dat zwijgen van hem die ons beloofde er altijd te zullen zijn als wij hem nodig hebben? Maar goed, daar zit een andere kant aan, want hoe goed luisteren we eigenlijk om de eeuwige te horen? Even voor u, voor de duidelijkheid. In het Oude Testament wordt God vooral gezien als een God met een stem, een God die gehoord wordt. Kern van het Joodse geloof is, u weet dat misschien wel, hoor Israël. Dat is een tekst uit Deuteronomium 6 die de Joden als een soort geloofsbelijdenis in een mezuza stoppen. Dat is zo'n klein kokertje, dat doen ze dan op hun voordeur en steeds als ze binnenkomen in hun huis aaien ze daar even over van, oh ja, het is de eeuwige die tegen ons spreekt. Maar luisteren is tegenwoordig, misschien vroeger ook wel hoor, want dat weet ik dan niet, maar is in ieder geval niet echt een van de beste talenten van de meeste mensen. Want ook al denk je heel goed te luisteren, je hoort veel minder dan er eigenlijk te horen valt. Een aardig voorbeeld daarvan was de componist John Cage. Misschien hebt u van hem gehoord, het is wel moderne muziek. Hij zat dus in een echoloze, geluidsstille kamer op de Universiteit van Harvard. En het was stil. Maar na verloop van tijd, toen hij echt aan het luisteren was, hoorde hij twee tonen. Een hoge en een lage. En bij nadere analyse bleek het hoge geluid van zijn zenuwstelsel te komen en het lage geluid van zijn bloedsomloop. Zo'n experiment kunnen wij natuurlijk niet doen, want wij hebben zo'n kamer niet. Maar ik heb in de tijd, ik heb een muzikale achtergrond, lessen gegeven aan kinderen op de muziekschool, heb ik met hun zo'n test gedaan. Het is een klas vol van 30 van die 8-9-jarigen. En ze moesten allemaal stil zijn. En ze goed luisteren, wat hoor je nou toch? En op een gegeven moment zei één kind, ja, als er niemand praat, dan hoor ik toch niks. Toen zei een ander kind, stop, want ik hoor een vogel. En een ander zei, ik hoor een auto. En beetje bij beetje hoorden de kinderen steeds meer wat ze anders helemaal niet gehoord hadden, omdat je eraan voorbij loopt. Door de drukke omgeving, dat geldt voor ons natuurlijk ook, zijn er dingen die je niet hoort. En ook als je met mensen praat, gaat er nog zoveel in je hoofd om, dat je vaak niet helemaal hoort wat een ander zegt. Nou, die focus op de oren, zoals de Joden doen, zou voor ons natuurlijk ook een optie kunnen zijn in ons contact met de eeuwige. Want wij zijn eerder geneigd om tegen de eeuwige te zeggen, hoor ons God, of God hoor ons gebed, waarmee wij het luisteren bij God neerleggen. Het was Samuel, misschien herinnert u zich nog, die riep, spreek Heer, uw dienaar hoort. Dat is misschien voor ons ook wel eens een keer het proberen waard. We zijn zo druk aan het praten met de eeuwige, omdat we bang zijn dat hij zelf niks zal zeggen. Toch heeft Lucas in zijn evangelie Jezus zo laten zeggen, zoek en je zult vinden. En misschien zoeken we niet genoeg met onze oren. Want hoe vaak lezen we niet in dat Nieuwe Testament dat Jezus zich terugtrekt om contact te maken met de eeuwige. En als wij niets van God denken te vernemen, wil dat nog niet zeggen dat hij niet aan het werk is voor zijn volk of, om het breder te trekken, voor de wereld. En dat laat het boek Esther ons zien. Het lijkt alsof er niets gebeurt, maar in stilte gebeurt er van alles om het volk in benauwdheid te bevrijden van dat zwaard van Damocles, zwaard van Haman, kunnen we misschien hier wel zeggen, dat boven hun hoofd hangt. Het is een kwestie van goed luisteren. Nou, tot zover dat zwijgen van de eeuwige. En dan wil ik het met u hebben over dat je verbergen achter een masker. Over het niet voor je identiteit uitkomen. In Esther komt Mordechai niet voor haar Jood zijn uit. En ook bij Esther is aan niets te merken dat ze een Joodse identiteit heeft. En waarom zou dat dan toch zijn? Was er in die tijd en we spreken nu over 2500 jaar geleden, ook al antisemitisme zijn, zouden mensen minder ongestoord kunnen leven als ze voor hun geloof, voor hun identiteit zouden uitkomen. Ik ben bang dat het inderdaad toen ook al het geval was. En tegenwoordig is dat ook zo. Ik heb toevallig van de week weer in de krant gelezen, antisemitisme lijkt toch weer toe te nemen. Ik heb een aantal jaren geleden een leerling die pas na jaren durfde te zeggen dat ze Joods was. En haar kinderen, als het dan op school over die Tweede Wereldoorlog ging, durfden ze niet te zeggen dat zij Joods waren. Want bang voor negatieve uitlatingen. Verschrikkelijk is dat. Maar goed, hoe zit het dan met ons? Als christenen worden wij hier in Nederland in ieder geval niet bedreigd. We kunnen gerust zeggen dat wij christen zijn zonder dat ons leven gevaar loopt. Maar zeggen we het ook? Heel vaak houden mensen er hun mond over dicht, komen niet gemakkelijk voor hun christelijke identiteit uit. En het is waar, de kerk heeft natuurlijk een imagoprobleem, is niet populair. Want de kerk, zo zegt men dan, is er niet ter bevrijding van mensen, want ze loopt over van ge- en verboden. Gij zult of gij zult niet. Daar willen wij, moderne mensen, niet mee geïdentificeerd worden. Maar het hoeft ook niet, want de kerk is iets heel anders. De kerk is juist het geloof in de liefde van God en het beleven van nabijheid als dat nodig is. We hadden natuurlijk een prachtig voorbeeld, die maandenlange durende kerkdienst in Den Haag, om te voorkomen dat het Koerdische gezin uitgezet werd. Dat heeft wel bewondering geoogst bij mensen die niet bij de kerk hoorden. Het wordt misschien wel tijd dus dat wij ons masker afzetten en gewoon laten zien wat het betekent om christen te zijn. Om te streven naar die rechtvaardige wereld zoals de Bijbel ons laat zien. Dat je als christen niet het nut prioriteit geeft, omdat de mens een te kostbaar schepsel is van God. Het is te kostbaar om het als middel te gebruiken om een bepaald doel te bereiken. Ieder mens moet vrij zijn om te kunnen bepalen wat volgens hem of haar een goed leven is. En als christen stel je daar misschien wel andere eisen aan dan als niet-christen. En daar moet dus ruimte voor zijn. Het vervolgen of minachten van mensen om een bepaalde geloofsovertuiging is nooit verdedigbaar. U hebt het misschien ook gelezen, een PVV'er die ineens moslim geworden is. Nou, daar trekt iedereen zijn wenkbrauwen bij op van, nou, daar zal wel iets achter zitten. Ook als je dus niet begrijpt wat mensen beweegt om op een bepaalde manier te denken. Dat geldt voor Joden, dat geldt voor moslims, voor christenen en alle andere religies. En misschien verschuilen wij ons wel achter een masker omdat we van onszelf weten dat we ook niet zo ruim denken over sommige religies. En zijn we bang dat wij met diezelfde maat van onszelf gemeten worden. Als goed geaard protestant sta je voor je zaak, omdat je weet dat het een hele goede zaak is vanwege die hele goede God, ook al is niet altijd deze goede God waarneembaar. En zo ben ik bij mijn derde punt gekomen. Waar staan wij eigenlijk voor? Ik heb het al eens misschien eerder genoemd, of u hebt het eens gehoord. Protestant is afgeleid van protestare. Protestare. Ergens voor staan. Je principes niet te grabbel gooien. In hoeverre protesteren wij tegen onrecht? Laten wij iets van ons horen als er iets ingaat tegen de rechtvaardigheid of tegen de barmhartigheid? Wij weten dat God hart heeft voor mensen en werkt via mensen. En wij, u en ik, mogen ons daarin geroepen weten. Spreek Heer, uw dienaar luistert. Dat maakt die figuur van Esther ook zo boeiend in dit geheel. Zij is heel erg gehoorzaam. Misschien wel een beetje al te gehoorzaam. Totdat ze het gevoel heeft dat ze een zelfstandig besluit moet nemen. Totdat ze in de gaten heeft dat een hogere macht haar roept om haar volk te dienen. En ze hoort het. Ze accepteert niet dat het lot van haar mensen bepaald wordt door het lot maar de God waarmee we bij het laatste punt zijn aangekomen. En nu wil ik ter afsluiting hiervan u enkele woorden geven die Huub Oosterhuis eens schreef. Roept het in alle oren, zegt het de mensen voort, toekomst is u beschoren, hij laat u niet verloren. Dit is zijn hartewoord, gij zult mij toebehoren. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. We zingen lied 500. gaan samen bidden. En de acclamatie tussen de voorbeden is 368C. En de organist zal het een keertje voorspelen. Laten we bidden. Goede God, wij danken u voor al het goede dat we deze week weer mochten ervaren. Ook al zien we u niet altijd, lijken onze oren soms verstopt. Wij zoeken u wel, hebben u nodig en willen u de lof toezingen. We bieden in alle nederigheid dadelijk onze gaven aan, zodat ze gebruikt kunnen worden tot meerdere eer en glorie van en tot meer gerechtigheid in uw schepping. En daarom bidden wij zingend. O God, ook al horen wij u niet, blijf toch tot ons spreken. Want eens komt het moment dat wij u horen en verhoren. Blijf bij ons als wij door onheil zelf woordeloos zijn geworden. Blijf naar ons omzien als onze ogen speuren naar een licht in het donker. Houd ons vast als we eenzaam zijn. Want soms, Eeuwige, kan de stilte zo toeslaan omdat iemand er niet meer is die we zo missen. Mensen in tehuizen waar bijna niemand naar omkijkt. Mensen die hun leven niet goed op de rit krijgen. Daarom bidden wij zingend. En we vragen u, help ons om uw dienaar te zijn op de manier die u voor ogen staat. Luisterend als een leerling. Tastend naar de beste manier om uw liefde vorm te geven in deze wereld die vaak zo arm is aan warmte, aan trouw, aan aandacht en liefde voor elkaar. Help ons om in uw naam te zijn bij mensen met een enkel woord, een eenvoudig gebaar vol warmte en troost en gemeenschap. Ga met ons mee op weg en vertel ons het geheim van geloof, hoop en liefde. Daarom bidden wij u zingend. Wij danken u, Eeuwige, voor alle jonge mensen. Jonge mensen die nog een leven voor zich hebben, een wereld die voor hen open ligt. Geef hun de kans om die ook waar te maken, om zich hier te kunnen ontplooien. Maar we zijn allemaal kinderen van u. Allemaal mensen die de kans op goed leven moeten krijgen. En luister dan, God, als wij tegen u zeggen wat wij nog aan niemand hebben toevertrouwd. We danken u voor uw aandacht voor ons, voor onze gedachten ook. Want u betekent meer dan wij ons kunnen voorstellen, kent ons nog voor wij iets gezegd hebben. Onze dank daarvoor drukken wij uit met de woorden die over de hele wereld klinken en die we leerden van uw Zoon Jezus, onze Vader, die in de hemel zijn. Naamhoudig en heilig, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde en hemel. Als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld. Zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Amen. Dan is het nu tijd voor de collecte.
Er zijn vandaag ook weer 3 collectes. De eerste is voor de diaconie. De tweede is voor het instand houden van de eredienst. En de derde collecte aan de uitgang is voor catechese. Er is veel te leren over het christelijke geloof en wat betekent voor jouw leven. Toch is het niet altijd gemakkelijk om jongeren mee te nemen op deze mooie ontdekkingsreis. Om catecheten hierbij te ondersteunen ontwikkelt Job, jong protestant, het catechesemateriaal Over Hoop. Alle belangrijke basisthema's komen aan de orde, zoals doop, avondmaal, wat er gebeurt in een kerkdienst en hoe je weet dat het christelijk geloof het ware geloof is. De creatieve en interactieve werkvormen sluiten goed aan bij de levenswereld van de jongeren. Zij maken bijvoorbeeld een Insta-story over Jacob en organiseren met andere gemeenteleden maaltijd. Materiaal is gratis toegankelijk en u kan dat zien op job.nl. Graag wordt alle collectors en ook deze bij u aanbevolen.
We zingen ons slotlied met 869. 1, 2, 6 en 7.
Thank you.
Ja, we hebben Gods woord nu gehoord. En dat mogen we meenemen deze week ons leven in. Om het handen en voeten te geven. Dus ja, wat betekent het om protestant te zijn? En wat merken mensen daarvan? Dat valt niet altijd mee. Achter je masker vandaan komen. Maar we hoeven het ook niet alleen te doen. We mogen gaan met de zegen van de levende. De levende zegenen u en hij behoede u. De levende doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De levende verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.